Gemeente, jongeren en gasten, allen die met ons verbonden zijn of later de dienst zullen beluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal voorgaan dominee van der Zwaag en de schriftlezing is vanmorgen uit Hosea 4, vers 1 tot en met 13. Hosea 4, vers 1 tot en met 13. Afgelopen maandag, 4 februari, overleed in de leeftijd van 81 jaar zuster Jacoba Gerdina Evers Verwoerd. Zij woonde aan de Wilgerstraat 1 in Ochten. De begrafenis was gisteren in Ochten. We zullen straks ter dagenachtenis een psalm 89 zingen. Collecten zijn vandaag de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name de zending, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dinsdag 12 februari is de kringavond van de vrouwenverenigingen. De avond begint om 7:45 in de Penielkerk. De spreekster op deze avond is werkzaam bij Exodus Nederland. Gisteravond zijn de volgende broeders door God geroepen, door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd in het ambt van oudeling, broeder W.S. van Beek, R.P. de Bruin, A. Heijstek, J.J. Hendriksen, D. van Krimpen. En in het ambt van diaken de broeders M.A. de Bleker, W.J. Westerink. De broeders Heijstek, Den Bleker hebben hun benoeming mogen aanvaarden. De broeders van Beek, Hendriksen, van Krimpen en Westerink hebben een week bedenktijd gevraagd. Broeder de Bruin heeft ontheffing gevraagd, waarover de kerkenraad komende week gaat beslissen. We zingen nu met elkaar psalm 73, vers 14. De kerkenraad wenst u een goede en bovenal gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij ter nagedachtenis aan zuster Evers Verwoerd met elkaar gaan zingen uit Psalm 89, het 19e vers. Denk, o Heer, hoe zwak ik ben en hoe kort van duur. En het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Maar laten we daarna uit dezezelfde psalm het 7e vers gaan zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En uiteindelijk zal uw onbezweken trouw nooit hun val gedogen. Wij luisteren ook vanmorgen naar Gods heilige geboden en zingen in aansluiting daarop van Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen met elkaar uit de schrift Hosea 4, de versen 1 tot en met 13. Hosea hoofdstuk 4, de eerste 13 versen. En er staat boven: de Heere klaagt de priesters en het volk aan. Hoor het woord van de Heere, Israëlieten, want de Heere heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land. Omdat er geen trouw, geen goede tierenheid en geen kennis van God in het land is, vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid. Bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land en ieder die erin woont verkommert. Met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen. Maar laat niemand een rechtszaak voeren. Laat niemand een ander ter verantwoording roepen. Want uw volk is als zij die een priester aanklagen. Daarom zult u overdag struikelen. Zelfs de profeet zal 's nachts met u struikelen. En ik zal uw moeder uitroeien. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om mij als priester voor mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Hoe talrijker ze werden, hoe meer ze tegen me zondigden. Ik zal hun eer inruilen voor schande. Ze eten de zonde van mijn volk en ze verlangen naar hun ongerechtigheid. En het zal zijn zoals het volk is, zo is de priester. Ik zal hem zijn wegen vergelden en hem voor zijn daden doen boeten. Ze zullen eten, maar niet verzadigd worden. Hoererijbedrijven, maar zich niet uitbreiden. Want ze hebben nagelaten de Heere te vereren. Hoererij, wijn en nieuwe wijn nemen het hart in beslag. Mijn volk raadpleegt zijn hout en zijn stok moet het hen bekendmaken. Want de geest van de hoererijen heeft hen misleid, zodat ze in hoererij hun God verlaten. Op de toppen van de bergen offeren ze. Op de heuvels brengen ze reukoffers. Onder eik, populier en terebint, omdat hun schaduw goed is. Daarom bedrijven uw dochters hoererij en plegen uw schoondochters overspel. Tot zover het indringende relaas van Hosea 4. We willen samen de Heere om zijn zegen bidden en danken voor zijn weldaden. Dankzegging willen we doen voor het feit dat broeder Drent van de Terborgstraat na een operatie weer thuis is uit het ziekenhuis. En dat geldt ook voor broeder Ton ten Hoven. Hij is ook weer thuis na een geslaagde voetoperatie. Wij willen voorbeden doen voor broeder Evers en ook de familieleden. Nu in de afgelopen week zijn vrouw en hun moeder en oma is overleden en gisteren vond de begrafenis plaats. We willen ook voorbeden doen voor de familie Ebbers, de familie Ebbers-Blankenstein en ook de familie Blankenstein, Allard Blankenstein en zijn familie, omdat de vader van onze zuster Blankenstein, onze broeder Blankenstein, in de afgelopen week is overleden in de leeftijd van 82 jaar. We willen voorbeden doen voor zuster H.J.H. Blankenstein Wesselo van de Kerkenwijk. En zij is met haar man nog niet zo heel erg lang geleden lid geworden van onze gemeente. Maar ze is vanwege een heupbreuk opgenomen in het ziekenhuis van Ede. Voorbeden willen we doen voor zuster T. van Dijk Schoeman van de Talmastraat. Ze ligt in het ziekenhuis vanwege een longontsteking. En ook broeder G.J. Blankenstein van de Aletta Jacobslaan ligt in het ziekenhuis vanwege een longontsteking. We willen ook zuster Marga de Wit aan de Heere opdragen, want Marga vertrekt komende zaterdag naar Guinea. Ze zal 2 maanden hulp gaan verlenen via de organisatie Mercy Ships, ons zo langzamerhand wel bekend. We willen voorbeden doen ook voor zuster Rieke de Bie, die in het UMC wordt opgenomen voor een hersteloperatie aan haar been. We willen ook voorbeden doen voor broeder G. Bos van het Atalanta Park. Onze broeder heeft een flinke longontsteking. Hij is wel thuis, maar hij is er behoorlijk ziek van. En we willen ook voorbeden doen voor de kleine Corinda de Vrede. Corinda, 2 jaar oud, is vanwege ook een virusinfectie opgenomen in het ziekenhuis van Ede. Veel zieken, veel rouwdragenden. Laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken om zijn steun, hulp, ontferming en zijn geest. Trouwe en barmhartige Heere in de hemel. Het is vandaag weer zondag. En dat betekent dat we als gemeente weer samen zijn. Dat is de gewoonte van iedere week. De goede gewoonte. Maar daarachter mogen we uw trouw ook opmerken. Dat u het bent die ons steeds weer opnieuw de zondag geeft. Afgezonderd van alle andere dagen van de week. En wat de mensen in onze maatschappij ook willen, die willen alle dagen gelijk maken. U heeft ons die dag gegeven, opdat we nog meer dan anders stil mogen staan bij de dingen van u. De dingen die werkelijk waarde hebben, die eeuwigheidswaarde hebben. Zeg nu naam dank, Heer, dat het weer zondag is en dat we ook weer ons mogen scharen in uw huis en dat rondom uw woord. En we bidden van u, Heere, of u ons dat voorrecht wilt geven, dat uw woord ons mag voeden en laven. Dat het woord ons werkelijk ook mag geven wat we behoeven. U kent onze noden, u weet onze behoeften, u weet wie we zijn. Heere, leid ons door uw Heilige Geest en dat van het einde van deze dienst mogen zeggen, dat woord dat we vanmorgen overdachten vanuit Hosea 4, dat woord dat heeft ook betekenis voor mij. Wij willen samen, Heren, alle broeders en zusters aan u opdragen die vanmorgen genoemd zijn. We willen eerst onze dank bij u brengen, Heren, voor het feit dat twee broeders weer thuis kwamen uit het ziekenhuis, broeder Drent en broeder Ton ten Hove. U heeft de operaties tot hiertoe wel willen maken en we bidden om herstel. Blijf hen omringen, Heren, met uw zorg. Maar u weet ook van al onze moeite op dit moment, Heren, en we dragen in de allereerste plaats onze broeder Evers aan u op. Met zijn kinderen, met zijn kleinkinderen. Want u weet dat ze in de afgelopen week in rouw gedompeld zijn. En dat ze gisteren rondom dat geopende graf moesten komen te staan. Heren, wilt u ze vertroosten. Wilt u ze sterken en bemoedigen. En ook in de komende tijd dat schenken wat ze behoeven. We dragen ze van harte aan u op. We willen samen ook onze rouwdragende familie Ebbers Blankenstein en de familie Blankenstein uit Overberg van harte aan u opdragen. Nu zij ook geconfronteerd werden met verdriet en zij in de komende week hun geliefde vader, schoonvader en opa ook naar het graf moeten brengen. Heren, laten zij dan ook uw troost en uw genade mogen ervaren. Heren, dat ze het mogen beseffen dat u het bent die in al onze druk, in al onze nood en verdriet ons helpen kunt en ons helpen wilt. Heren, gedenk hen. We dragen ze van harte aan u op. Wij willen samen voorbeden doen, Heren, voor zieken in het ziekenhuis. Onze zuster Blankenstein Wesselo. Heren, u kent haar situatie. En we vragen of u haar gedenken wilt. Gedenk ook onze broeder, haar man, in deze moeitevolle omstandigheden. We doen voorbeden voor onze zuster Van Dijk Schoeman, die vanwege een longontsteking moest worden opgenomen. En wat leek het van de week allemaal zorgelijk. Maar we zijn ook dankbaar, Heren, dat ze op dit moment ook weer aan de beterende hand mag zijn. En dat u de medicijnen hebt willen zegenen. Wilt u haar verder herstel geven? We dragen haar en onze broeder haar man van harte aan u op. We bidden voor onze broeder Blankenstein van de Alette Jacobslaan. Die ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege een longontsteking. Die zwaar ziek is en, Heere, gedenk hem. Wil de medicijnen zegenen. We willen samen voorbeden doen ook voor onze broeder Bos van het Atalantenpark. Onze broeder die ook een flinke longontsteking heeft, daar zo ziek van is. Gedenk hem, Heere, lichamelijk. Zegen de medicamenten die worden toegediend. Wees hem geestelijk ook nabij en goed. We dragen onze broeder van harte aan u op en allen die om hem heen staan. Heere, we bidden voor onze zuster Rieke de Bie, die een hersteloperatie aan haar been zal moeten ondergaan. Wilt u met haar meegaan naar het ziekenhuis, Heere? Dat u alles wel maakt. Wat zijn we afhankelijk van uw zegen. Dat beseft onze zuster ook. En daarom, we bidden u, wees haar nabij en goed. Heere, we dragen ook de kleine Corinda de vrede aan u op. Die ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege een virusinfectie. Heere, wilt u ook daar de medicijnen zegenen. En Bram en Nelske ook ondersteunen. Want het is voor ons als ouders ook zo zwaar. Als onze kleine kinderen zo opgenomen zijn. Heere, wat beseffen we onze afhankelijkheid. Gedenk Corinda, gedenk Bram en Nelske. En allen die om hen heen staan in uw gunst. Heere in de hemel, wij willen samen vanmorgen ook denken aan zuster Marga de Wit. Onze zuster die in de komende week zal vertrekken naar Guinea om daar 2 maanden hulpverlening te mogen doen. En dat via de organisatie Mercy Ships. We zijn dankbaar dat ze dat kan doen en dat ze ook het verlangen heeft om dat ieder jaar weer een poos te mogen doen. Wilt u haar bewaren? Wilt u haar zegenen, tot zegen doen zijn. En we dragen niet alleen Marga aan u op, maar allen die in dat goede werk ook bezig mogen zijn. We hebben gisteravond mogen stemmen als gemeente voor nieuwe ambtsdragers. En we dragen de broeders aan u op, Heren, die verkozen zijn. En wilt u de broeders die hun benoeming mochten aanvaarden zegenen en tot zegen doen zijn voor onze gemeente. Wilt u de broeders die nog bedenktijd hebben ook bijzonder nabij zijn en bij al hun overwegingen ook leiden door uw Heilige Geest. En ook de broeder die ontheffing heeft gevraagd, dragen van harte aan u op, Heere. Wilt u ook in dat opzicht met hem zijn, hem gedenken. En wij weten ons als gemeente afhankelijk van uw zegen en uw leiding, ook in dat opzicht. Heere, gedenk ons. Ontfermt u zich over ons, naar de rijkdom van uw genade, niet op grond van iets dat in ons is. Alleen op grond van dat wat in hem is, die getrouwe zaligmaker en borg, onze Heere Jezus Christus, uit genade, om zijnentwil. Amen. Psalm 25. Daar willen we van zingen het 6e, het 7e en ook het 10e vers. Voordat we naar de verkondiging van de schriften gaan luisteren. Psalm 25, het 6e, het 7e. En het 10e vers, wie heeft lust de Heere te vrezen? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Het uitgangspunt is vanmorgen Hosea 4. En dan het eerste gedeelte van het zesde vers. Daar zegt de Heere door middel van de profeet: mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Als we geluisterd hebben naar de boodschap van dit hoofdstuk, willen we met elkaar zingen uit Psalm 73, het laatste vers. Wie verre van u de weelde zoekt, die vergaat hier lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed en mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Gemeente, het is alweer een poosje geleden dat we met elkaar stilstonden bij de eerste drie hoofdstukken van Hosea. Misschien goed dat ik nog even het geheugen wat opfris en nog een paar gegevens ook doorgeef over Hosea. Hij was profeet in het Noordrijk. Het Noordrijk, dat wil zeggen Israël. Niet in Juda, maar in Israël. Hij was profeet zo in de tijd van 750 tot 720 voor Christus. Dus een hele poos geleden. En de geestelijke situatie van Israël in die dagen, die was niet zo best. Of om het anders te zeggen, men leefde ver bij de Heere vandaan. En afgoden werden volop gediend. En nou, daar heeft Hosea het een en ander van moeten zeggen in de naam van de Heere. Maar niet alleen dat hij er het een en ander van moest zeggen, hij heeft het ook moeten laten zien. Dat is het meest aangrijpende van de profetieën van Hosea, dat hij moest trouwen met een overspelige vrouw. En als de mensen dan zeiden van, wat ben je aan het doen? Dan moest hij zeggen, zo zijn jullie ook. De Heere is uw man. Jullie zijn zijn vrouw. Maar jullie lopen andere goden achterna. Zoals Gomer, mijn vrouw, doet ten opzichte van mij, moest Hosea dan zeggen. Zo doen jullie ten opzichte van de Heere, jullie God. Nou, vanmorgen hebben we dan het vierde hoofdstuk open gedaan. En dat laat opnieuw zien hoe diep gezonken het volk in die dagen was. En wat de Heere dan eigenlijk daar ook van zegt. Hij zegt, dat volk, dat heeft geen kennis meer. En dat is een heel bekend woord geworden. Dat is misschien ook wel de meest bekende tekst uit heel het boek Hosea geworden. Maar wat bedoelt de Heere daarmee? Hij bedoelt ermee te zeggen, er is geen geloofskennis meer. Er is geen werkelijke hartelijke omgang met mij. Er is geen liefde meer tot mij. Er is geen kennis meer. Ja, ze weten wie God is en ze weten van de inzettingen van God. Dat is het niet. Maar die omgang, die gelovige, levende omgang met mij, de Heere zegt, die is verdwenen. Wat in Psalm 25 vanmorgen nou naar voren kwam. Die verborgen omgang, die zielen kenmerkt waar de vrees van de Heere in woont. Kijk, die was helemaal kwijt. Nou, en dat heeft heel wat gevolgen. En daar gaat het over in dit hoofdstuk. En er ligt heel wat onderwijs in, ook voor ons van vandaag. En laten we er samen naar gaan luisteren. Ik heb als thema gekozen, geen kennis van God in het land. Geen kennis van God in het land. Dit vierde hoofdstuk begint met een oproep om te horen naar het woord van God. Hoor het woord van de Heere, Israëlieten. Wat er nu volgt is maar niet een woord van de profeet. Het zijn geen mensenwoorden. Nee, de Almachtige zelf komt nu aan het woord en heeft het een en ander te zeggen. En wat wil de Heere dan tegen dat volk zeggen? Nou, dat lees je dan verder. De Heere heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land. Een rechtszaak. Nou, we weten allemaal wat een rechtszaak is, hè? Ook de kinderen in de kerk weten wat een rechtszaak is, toch? Je kan je er wel wat bij voorstellen, ook al heb je het nog nooit echt meegemaakt, hè? Er is een rechter en je hebt een aangeklaagde, iemand die beschuldigd wordt. Je hebt een advocaat. Nou, dat is een rechtszaak. De Heere heeft een rechtszaak tegen Israël. En de Heere is niet alleen rechter, maar hij is ook aanklager. Hij beschuldigt Israël. Hij heeft het een en ander op dat volk tegen. En wat heeft de Heere er nou op tegen op dat volk? Nou, dat lees je in dat eerste vers. Hij zegt, ik vind er bepaalde dingen niet onder mijn volk, die ik er eigenlijk wel graag zou willen zien. Ik vind geen trouw. Ik vind geen goede tierenheid. Ik vind geen kennis van mij in het land. Dus de Heere, die mist het een en ander onder dat volk Israël. En de Heere zegt in het tweede vers, wat hij er graag wel in zou missen in dat volk, maar wat hij er wel in tegenkomt, helaas. Hij zegt, wat ik wel tegenkom bij jullie, dat is vloeken en liegen en moorden en stelen en overspel doen en bloedbad volgt op bloedbad. Nou, dat is nogal wat, hè, wat de Heere hier voor beschuldigingen tegen zijn volk. Hè. Want het is niet, om zo te zeggen, een heidensvolk tegen wie hij profeteert. Nee, zijn eigen volk, zijn bondsvolk, Israël. Het is nogal wat de Heere hier tegen zijn volk zegt. Ik mis het een en ander en ik vind er het een en ander wat ik er graag zou willen missen. Nou, de Heere die mist bij zijn volk. Hij zegt, ik mis trouw, ik mis goedertierenheid, ik mis kennis. En dan volgt vooral, en dan valt vooral de nadruk op dat woordje kennis. Ik mis de kennis van mij in het land. Dat kom je in het zesde vers ook weer tegen. Het volk is zonder kennis. En in het veertiende vers, we hebben dat niet gelezen, dan zou het allemaal wat te ver gevoerd hebben vanmorgen. Maar aan het einde van vers 14 komt datzelfde naar voren. Het volk heeft geen inzicht. Het volk heeft geen kennis. Dat is waar de Heere de vinger bij legt. Mijn volk bezit geen kennis. Nou, ik zei net al, dat betekent niet, hoor, dat ze er helemaal niet meer van af weten wat de Heere vraagt. Want ze weten wel wat de inhoud is van de geboden. En als je hen vraagt, wie is God? Dan zeggen ze, nou, dat is degene die ons geroepen heeft en die ons geleid heeft en die zijn geboden aan ons gegeven heeft en die zijn profeten naar ons toezendt. Dan weten ze dat allemaal wel. Ze weten uiterlijk alles in godsdienstig opzicht. In die zin zijn het geen domme mensen. Het zijn geen mensen die je iets niet kunt bijbrengen of wat dan ook. Helemaal niet. Maar het ontbreekt aan andere kennis. Geloofskennis, die levende omgang met God. Het ontbreekt aan wat ik net al zei, hè, wat Psalm 25 nou onder woorden brengt. Hè, dat er in het leven van hen die de Heere werkelijk mogen kennen, hè, dat er die verborgen omgang is, hè, waar ze niet meer buiten kunnen. Het zijn van die mensen die niet meer buiten de Heere kunnen. Ze hebben alles in de Heere leren ontdekken en ze hebben ook hun afhankelijkheid van de Heere leren beleven. Ze kunnen niet meer zonder hem. Niet dat ze nou zonderloze mensen zijn, absoluut niet. Elke dag weer opnieuw komen ze aan zijn voeten en zeggen, Heere, vergeef, delg uit mijn overtreden. Maar als je nou zegt, kun je zonder hem? Nee. Ze kunnen niet zonder de Heere. Ze zijn afhankelijk geworden. En in nieuwtestamentisch licht gezien, ze zijn afhankelijk geworden van de Heere Jezus Christus. Als zaligmaker, als koning. Ze kunnen niet meer zonder hem. Ze hebben zijn stem gehoord. Ze hebben hem leren volgen. Dat is die kennis, hè? Die geloofskennis, die levende kennis die elk die de Heere werkelijk mag kennen, kenmerkt. Nou ja, dan komt er natuurlijk vanmorgen meteen al een geweldige vraag naar ons leven toe, hè, vanuit dit gedeelte. Hè. Als het nou daarom gaat, hè, die gelovige levende kennis, die ook in de praktijk van ons leven handen en voeten krijgt, is die er in ons leven? En je hoort dat ik even stil ben, omdat ik eigenlijk graag wil dat je antwoord geeft voor jezelf. Hè? Dat je niet denkt van, nou ja, goed, toch, vooruit, die vraag, die, doe maar weer gauw verder. Nee, ik ben even stil. Is die kennis nou in jouw hart en in jouw leven? En dan kunnen we niet alleen maar de jongeren aankijken, want dat wordt dan ook wel eens een keer tegen mij gezegd. Je moet niet alleen maar de jongeren vragen, ze kennen, je moet ook de ouderen vragen. Nou, dat zal ik dan vanmorgen dan maar eens doen. Dat we elkaar aankijken vanmorgen en zeggen van, is nou die werkelijke omgang, die verborgen omgang met de Heere, die afhankelijkheid, hè, van de Heere Jezus Christus, hè, is die nou werkelijkheid in ons hart en in ons leven? En hoe blijkt dat dan, als je nou de afgelopen weken eens bekijkt, hoe blijkt dat dan dat je de Heere lief hebt? Hebben andere mensen dat aan je kunnen merken? En ben je aan zijn voeten geweest om kracht, om de leiding van de geest die je vernieuwt, om vergeving, al die dingen. Ben je in de afgelopen weken aan de voeten van de Heere geweest? Hè? Of, nou ja. En nou zullen allen onder ons die de Heere werkelijk mogen kennen, die zullen zeggen, nou ja, ik mag de Heere kennen door genade. En dan zullen ze meteen ook zeggen, ja, maar je moet niet denken dat het allemaal nou zo hoog is, dat het allemaal zo groot is en dat ik er zo trots op ben. Want ik moet eerlijk zeggen, toen ik vanmorgen de wet weer hoorde in de kerk, toen klaagde van alles me weer aan. En toen dacht ik bij mezelf, ach, wat is het met jou toch weinig. Maar ik heb de Heere wel nodig. En ik heb hem lief. Ik heb u lief, omdat u eerst mij hebt lief gehad. Allen die de Heere vrezen, kunnen het vanmorgen niet ontkennen. Dat de dragende grond is geworden van hun leven. Maar er zullen er ongetwijfeld vanmorgen ook zijn die zeggen van, nou ja, waar heeft die man het over? En die man die doet ook zo moeilijk, want we moeten kennis hebben. En natuurlijk, ik geloof toch wel. En ik weet wel dat de Bijbel waar is. En ik geloof wel dat de Heere Jezus er is geweest. Nou, wat moet ik nou nog meer dan? Die verborgen omgang die zielen kenmerkt waar zijn vrezen in woont. Man, vrouw, jonge meisje, kijk, daar gaat het dan om. Niet alleen maar beredeneren, niet alleen maar van alles op een rij zetten, maar het leven met hem. En dat dan niet alleen vandaag op zondag, maar ook in de gewone dagelijkse gang van het leven. Ik heb net de vraag gesteld, waar is dat nou van de week aan gebleken dat je de Heere mag kennen? Ga jij die vraag nou ook eens beantwoorden, die eigenlijk bij je zegt, waar heeft die man het nou vanmorgen over? Ken je de Heere? Ken je hem? Zoals die man en die vrouw elkaar hebben leren kennen. In die relatie. Want in dat huwelijk tussen die man en die vrouw, daar is wel wat meer dan van, nou ja, ik weet wat de naam van hem of haar is en verder weet ik helemaal niks van hem. In dat huwelijk, daar is die omgang met elkaar, die intieme omgang met elkaar, waarin je alles met elkaar mag delen, waarin je elkaar tot hulp en tot zegen mag zijn, hè, waar je elkaar mag corrigeren ook. Nou, noem al die dingen maar op. Hè, dat huwelijk, nou, dat moeten we weer voor ogen houden. Hè. Die omgang, is dat de werkelijkheid tussen de Heere en ons leven, tussen ons hart en tussen de levende God, die levende omgang met de Heere. Is die er? Daar gaat het over hier in Hosea 4. Er is geen kennis van God. En als er nou vanmorgen iemand is en die zegt van, ik moet heel eerlijk zeggen dat er bij mij geen kennis is. Ik weet niet waar die man het over hebt. En dan zou je eigenlijk wat dat betreft nu kunnen afhaken. En zeggen, nou, ik zit de dienst verder wel uit en we zien het wel. Maar dan zou ik toch tegen je willen zeggen, buig je knie. En zoek de Heer. Want één ding kan ik je vanmorgen wel zeggen, en dat klinkt misschien wel wat dreigend, maar zo is het niet bedoeld. Het is gewoon de waarheid. Als je de Heere niet leert kennen in je leven, als je niet afhankelijk wordt van de genade van de Heere Jezus, is er geen toekomst. Nou, dan kun je het misschien op aarde best nog wel een heel poosje eigenlijk aardig rooien. Maar als dan het moment komt waarop je je leven moet verantwoorden voor die heilige God en de eeuwigheid gaat aanbreken, dan is alles wel te kort. En dan is het voor altijd te kort. Dus je moet die kennis hier verwerven. Hier moet het gebeuren. Hier op aarde, niet straks. Nu. En de Heere zegt, en daar ontbreekt het nou aan bij mijn volk. Ik zie er van alles onder dat volk, maar ik mis die kennis van mij. En de Heere zegt, en daarom mis ik veel meer. Daarom mis ik ook goedertierenheid. Nou, dat is een woord dat we natuurlijk best wel vaak ook in de Bijbel tegenkomen. En toch aan de andere kant, gemeente, als ik nou aan u eens zou vragen, of ook zoals aan jou zou vragen van, vertel me nou eens wat goedertierenheid precies inhoudt, dan kon het best wel eens zijn dat u zei van, nou, dat valt er niet in mee. Dat is ook zo. Zeg het maar eens even, wat goedertierenheid is. Nou, misschien dat ik een voorzetje mag doen. Goedertierenheid is dat je bewogen bent met hen die minder bedeeld zijn. Dat je een stukje warmte hebt in je hart voor mensen die behoeftig zijn. Dat je met andere ogen naar je naasten hebt leren kijken. En niet alleen met andere ogen, maar dat ook je hand wel eens een keer uitgestoken wordt, hè, om de naasten te dienen en te helpen. Dat je dus, om zo te zeggen, er voor de ander ook oog hebt gekregen. En zeker als de ander veel minder bedeeld is dan jij. Dat is dus goedertierenheid. Hè? Bewogenheid met armen, behoeftigen, in welk opzicht dan ook. God zegt, dat mis ik onder mijn volk. En dat heeft nou alles met elkaar te maken. Want je kan nou vanmorgen denken, nou, het zijn twee verschillende woorden die hier staan, dat is waar. Maar het zijn wel twee zaken die nauw met elkaar samenhangen. Omdat de kennis van de Heere ontbreekt. Daarom is er ook geen goedertierenheid. Omdat die hartelijke omgang met die levende God in Christus niet te dragen de grond van het leven is. Daarom zijn de mensen ook niet betrokken op elkaar. Daarom hebben ze geen oog en geen hart voor elkaar. Als je nou eens in onze samenleving om je heen kijkt, hè, zie je dat dan ook niet. Economisch wordt het steeds minder goed, crisis. Elke week hoor je het woord, bijna in elke krant een artikel over de crisis. Het gaat altijd maar weer over de centen. Ja. En wat blijkt ook, hè, dat mensen steeds minder over hebben om te geven voor minder bedeelden. In de samenleving dalen, om zo te zeggen, de bijdragen voor de minder bedeelden in ons eigen land en ook daar verder buiten. Maar als dat nou ook van de kerk gezegd zou moeten worden, dat er niet meer gegeven wordt omdat er geen hart meer is. Of omdat ze eigenlijk alleen maar voor zichzelf gaan en eerst hun eigen noden willen voorzien. En absoluut geen oog meer hebben voor de noden van hen die veel minder bedeeld zijn. Hoe moet je dat taxeren? Dan moet je zeggen, kijk, dan is ook hier aan de orde wat de Heere hier ook zegt in dit hoofdstuk van, er is geen kennis van mij in het land en daarom is er ook geen goedertierenheid. Die hebben alles met elkaar te maken. Wanneer we de Heere vrezen, van zijn barmhartigheid hebben leren leven, worden we ook barmhartig naar die ander. Kan niet anders. Nou, en als je dan verder ook leest wat de Heere mist, hè, dan zegt hij, ik mis ook trouw. Nou, dat blijkt ook. Trouw in dat land, in Israël. Men staat niet meer voor wat men zegt. Men is niet integer. Men belooft van alles, maar men loopt eraan voorbij. Oh, heb ik dat gezegd? Nou, ja. Er is geen trouw meer. Is dat ook niet in onze samenleving ook tastbaar? Hè? Nou, je ziet, de Heere mist zoveel in Israël. Maar ik kom weer terug eigenlijk op het centrum. Er is geen kennis van mij. En daarom geen goede tierenheid. En daarom ook geen trouw. Zie je hoe alles met elkaar samenhangt? En de Heere mist dus dat alles in Israël, maar hij vindt er, zo blijkt in vers 2, hij vindt er zoveel andere dingen. Hij zegt, ik vind vloeken er, ik vind liegen er moorden en stelen en overspel plegen. Al die zonden, ik vind het onder mijn eigen volk. Ja, nogmaals, nota bene, onder mijn eigen volk. Hè. Dit is niet Babel tegen wie God gaat profeteren. Dit is Israël, bondsvolk Israël. Vloeken, liegen, moorden, stelen, overspel doen. Kan het nog erger? God vindt het allemaal in Israël. Waarom? Omdat die kennis ontbreekt. Omdat het allemaal, om zo te zeggen, maar ja, we weten het wel en we doen het wel, maar het heeft niet werkelijk het hart van de mensen gegrepen. En ze leven er niet uit en ze leven er niet naar. Zie je dat dat vanmorgen heel cruciaal is, hè? Dat woordje kennis, hè? Kennis van God, dat daar nou alles mee samenhangt. Omdat die kennis ontbreekt. Geen trouw, geen goede tierenheid. Omdat die kennis ontbreekt. Daarom al die zonden. Ik hoef ze nou niet allemaal weer op te sommen. Ik heb dat nou 2 keer gedaan, maar u weet het. Daarom nou al die zonden. Als de kennis ontbreekt, is een mens aan zichzelf gegeven. En als een mens aan zichzelf is overgeleverd, berg je dan maar. Dan komt er uit in de uitleving wat er in het verdorven hart leeft en woont. Toen was dat al het geval. Vandaag de dag niet anders. Hè? Kijk maar om je heen in onze samenleving. Al die dingen die de Heere hier opsomt. Als het haste. Omdat de kennis van God in het land niet wordt gevonden. Nou, dan is natuurlijk de vraag die gesteld kan worden van, ja, hoe kan dit nou allemaal zo? Want ik heb net al gezegd, het gaat wel over Israël, het volk van de Heere, het verbondsvolk, het volk waar onderwijs in wordt gegeven, waar de godsdienst in functioneert. Hoe kan dit nou allemaal? He, zoveel godsdienst en toch de kennis ontbreekt. Hoe kan dit nou? Nou, de Heere die zegt, nou hoeven jullie niet met een vinger naar elkaar te wijzen. Het volk hoeft niet naar de profeten te wijzen. De profeten hoeven niet naar de priesters te wijzen. Of wat dan ook. Ik zal zelf het zeggen, zegt de Heer. En dan komt in het tweede gedeelte van het vierde vers komt eigenlijk de aanklacht. Het is een beetje, ja, in onze vertaling is het wat onhelder geformuleerd. Het is in het Hebreeuws ook niet zo makkelijk te vertalen. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, het meest heldere is dat er zou staan, mijn aanklacht richt zich op de priesters. Mijn aanklacht richt zich op de priesters. Dus de Heere zegt, als je nou vraagt, hoe kan dit nou allemaal? Dan zegt hij, het heeft te maken met de priesters. En waarom heeft het nou met die priesters te maken dan? Omdat die priesters niet functioneren zoals ze functioneren moeten. Nou, wat moesten die priesters dan doen? Er staat in het zesde vers, ze moeten de wet van de Heere moeten ze onderwijzen. Dus zeggen aan het volk wat de Heere vraagt en wat de Heere verbiedt, doen ze niet meer. Ze lezen die wet nog wel, maar ze verkondigen het niet meer. Ze laten niet meer weten wat de inhoud, de concrete inhoud is van de wet. Maar er is nog veel meer aan de hand. Die priesters, die gaan voor in de zonde. En het is eigenlijk huiveringwekkend om te lezen en om te zeggen. Maar als je vers 11 leest, dan staan daar de woorden hoererij, wijn en nieuwe wijn. Dat heeft allemaal betrekking op de priesters. Daar in de heiligdommen van Dan en van Bethel, daar in Israël in het noorden, daar wordt hoererij bedreven door de priesters. Daar wordt wijn gedronken in overvloed door de priesters. De priesters leven in zonde. En wat kun je dan nog van het volk verwachten? Als de priesters zo'n voorbeeld geven, is het dan raar en vreemd dat dat volk ook niet meer weet wat de wet inhoudt en dat het volk dan ook gaat doen wat de priesters doen, hoererij doen en wijnsuipen en al dat soort dingen meer? Hè? Is het dan raar? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dus de Heere zegt tegen die priesters, bij u ligt de oorzaak. U geeft geen goed voorbeeld, u geeft geen goed onderwijs. U laat de boel maar de boel. U laat, om zo te zeggen, de zaak maar aan zichzelf over. Daar ligt de oorzaak. Dat is de grote moeite onder Israël, de priesters. Nou ja, wat moet je daar dan vanmorgen dan voor toepassing aan geven dan? Nou ja, in de eerste zin, ik ben het van harte met u eens, hè, hoe belangrijk het is dat er in een gemeente ook goede leiding wordt gegeven. En dat is niet de leiding die vanuit mensen opkomt, maar die vanuit God opkomt. Altijd maar weer buigen onder de schriften, altijd je laten corrigeren door de schriften. De Heere heeft het eerste en heeft het laatste woord. Niet wat wij denken, wat wij mooi vinden, wat wij prettig achten of wat dan ook. Wat zegt de Heere onze God? Zo behoor je als ambtsdragers in de gemeente ook bezig te zijn. En dat is het eerste, want als dat niet gebeurt, dan zul je het uiteindelijk ook in de kerk kunnen zien. Als het onderwijs niet meer naar de schriften is verwaterd, gaat het volk ook niet meer weten wat men moet. En dan gaat het volk ook maar zijn eigen gang. Wat, en ik zeg het een beetje met schromen, wat een verantwoordelijkheid ook voor al die theologen die van alles schrijven. En soms ook zoveel twijfel zaaien. Ach, nee, vroeger was dat zonde, maar vandaag is het juist gehoorzaamheid aan het liefdegebod als we dingen accepteren. Nee, vroeger waren we daarin toch niet helemaal goed bezig, maar vandaag kan het allemaal wat minder strak als het gaat om de dienst van de Heere en zijn geboden op ethisch terrein. Je ziet een afvlakking, een verwatering. Theologen schrijven het volk kapot. Zo priester, zo volk. Maar, want nou kunnen we natuurlijk zeggen, dat is allemaal waar wat er nu in de toepassing ook gezegd wordt. Maar ik denk dat het van belang is dat we het vanmorgen ook naar onszelf toe halen. Laat het nou eens betrekken op de opvoeding. Onze kinderen opvoeden. Ja, niet makkelijk. Nee, vertel mij wat. Wat een opgave om onze kinderen werkelijk op te voeden in de vrezen van de Heer. Maar maken we er nog werk van? En durven we ook nog eens een keer tegen onze kinderen te zeggen, nou kan allemaal mooi wezen wat jij wilt, maar de Heer zegt wat anders en daarom gebeurt het hier ook niet. Ik krijg wel eens de indruk dat zo langzamerhand ook bij ons de opvoeding niet meer die inhoud heeft die het wel zou moeten hebben. Of om het vanmorgen nog iets scherper te zeggen, dat kinderen gaan uitmaken wat er gebeurt in plaats van dat de Heere dat heeft. Scherp? Ja. Maar wel in het licht van wat hier staat. Hè? De priesters gingen voor in de verwatering. Als wij als ouders, als vader en als moeder onze taak verzaken en het allemaal een beetje over onze kant laten gaan, wat kunnen wij nog verwachten? Toch? Zo priester, zo volk. Als je vanmorgen dit hoofdstuk leest en op je laat afkomen, dan heeft dat een geweldige kracht. Laat ik het anders zeggen, gemeente. Het is een geweldige spiegel die ons in dit gedeelte wordt voorgehouden. En de Heere zegt vanmorgen tegen u en tegen mij en tegen jou, tegen ons allemaal. Waar het mij nou om gaat, is die levende kennis van mij. Dat je werkelijk mij in die verborgen omgang kent. Dat je werkelijk ook mij in de praktijk van je leven kent. Dat je werkelijk mij wilt volgen en wilt dienen. In die levende omgang. Dat je werkelijk mijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die ik heb gegeven voor jullie zondaren, dat je die ook werkelijk ook leert belijden als jouw zaligmaker en als jouw koning. Kennis. Niet dat je nou vanmorgen alles op een rij kunt zetten wat ik heb gezegd, want daar gaat het me niet om. Maar die kennis. Kennis van mij, zegt de Heere, daar gaat het wel om, een spiegel. Ken ik de Heere? Dat is vanmorgen de boodschap in het kort voor ons allemaal. Ken ik de Heere? Amen. Laten wij samen danken en bidden. Zo komen we aan het einde van ons samen zijn hier tot u. Tot u die tot ons gesproken heeft. Want dat is toch de werkelijkheid, Heere. Als uw woord open gaat en we daarnaar luisteren, dan is het toch uw stem die klinkt. Ook al zijn het mensen woorden, uw stem klinkt er dwars doorheen. En u heeft ons vanmorgen gewezen op de noodzaak van de levende kennis. Heere, wilt u die geven in ons aller hart en leven? En waar we u mogen kennen, Heere, dat we vanmorgen de spiegel ook weer voorgehouden gekregen hebben. En dat we zeggen, ja, zo belangrijk is dat. En wat voor consequenties heeft dat nou? U kennen. En als er vanmorgen onder ons zijn die zeggen, nou, ik ken de Heere niet en het interesseert me eigenlijk ook nog niet zoveel. Wilt u ze dan eigenlijk maar op het hart binden, Heere, dat zonder het kennen van u er geen toekomst is? Zeg uw naam dank, Heere, dat we zo vanmorgen ook uw woorden weer mochten horen, dat we de schriften weer mochten openen, licht op ons pad, lamp voor onze voet. En wil ons ook vanmiddag weer in getrouwheid doen samenkomen. Trouw. Die alles te maken heeft ook met de kennis, zo hebben we vanmorgen gehoord. En wil dan ook weer spreken naar het hart van Jeruzalem. Heere, we smeken het u, in wegneming van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Laten wij tot slot van ons samen zijn gaan zingen uit Psalm 119 en daarvan het zesde vers. Psalm 119 en daarvan het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Ga in vrede. Met u dragen we de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en ook met jullie allen. Amen.